Hallo CryptoCoiners, het is maandag 15 februari 2021. Het Elon Musk effect is weer heel erg zichtbaar geworden. Wat is dat precies en hoe kun je daar als belegger of trader het beste op reageren? Daar gaan we het zo meteen eventjes over hebben. Eerst eventjes de charts. Maar voordat we dat gaan doen, even twee korte opmerkingen. We hebben afgelopen zaterdag iets nieuws gedaan. Een nieuwe serie binnen de huidige podcast van CryptoCoiners, waarin ik telkens 5 vragen beantwoord. En de eerste aflevering, de pilot, zoals dat zo mooi heet, was dus afgelopen zaterdag. Misschien heb je hem voorbij zien komen in je podcast feed of op YouTube. 5 vragen over beleggen, die heb ik afgelopen zaterdag beantwoord. Er zijn al heel veel reacties binnengekomen op die serie. En dat betekent waarschijnlijk dat jullie het interessant vinden om daarna te luisteren. Mocht dat zo zijn, laat dat zeker even weten. Bijvoorbeeld door een reactie te geven op deze aflevering die ik nu maak. Of als je een onderwerp hebt, een wat algemene onderwerp, zoals beleggen of traden, zeg maar in die categorie, waar je wilt dat ik aandacht aan besteed, dan laat dat vooral eventjes weten via een reactie. En het werkt dus als volgt. De vragen die ik beantwoord zijn vragen die ook daadwerkelijk zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld de beleggersvragen van afgelopen zaterdag zijn allemaal gesteld de afgelopen weken. Bijvoorbeeld op YouTube of op Facebook of als reactie op een eerdere podcast aflevering op de website, via Twitter, overal. En dat geldt dus ook voor elk onderwerp. Als ik een onderwerp kan doen, als het onderwerp zich leent voor die nieuwe serie, de 5 vragen serie, is het belangrijk dat daar al wat vragen over zijn gesteld. Dus we hebben natuurlijk al wat onderwerpen op de lijst staan, zoals traden en Binance en emotie en zo. Maar als jij nou een algemeen onderwerp hebt waarvan je zegt van het zou leuk zijn als je daar eens een keer wat vragen over zou willen beantwoorden, aarzel niet en reageer even. En dan nog even, voordat we naar de charts gaan, even een woord van dank aan die mensen die gisteren op Valentijnsdag een Valentijnsgroet hebben achtergelaten. Bijvoorbeeld in onze Facebookgroep. Heel leuk dat je dat hebt gedaan. Ik heb ze allemaal gezien en gelezen. Dank je wel daarvoor. Oké, we gaan aan het werk. We gaan naar de charts. En dat doen we zoals gewoonlijk op Bitstamp. En als je dit ziet op YouTube, dan zie je dus nu ook de charts in beeld. En omdat we een nieuwe week zijn begonnen, beginnen we even met de weekchart van de Bitcoin versus de dollar. En allereerst all-time high. Het zal weer eens niet zo zijn. Het is al de 3e week op rij dat we een all-time high hebben bereikt. De eerste week dat gebeurde van die 3 was de week van 25 januari. Afgelopen week hadden we er 1. Deze week hadden we er weer 1. We gaan vanzelf zien of we er deze week weer 1 krijgen. Ik denk van wel. Als ik naar de chart kijk, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat we lekker nog even doorgaan in dat bullish sentiment, in die bullish trend op dit ogenblik. Want de trend is gewoon hartstikke bullish op die weekchart. Je ziet nauwelijks, maar eigenlijk geen signalen dat het minder zou zijn. Er is 1 dingetje dat me wat zorgen baart op die weekchart. Zorgen in termen van, gaat het nu nog door? Dat is de enorme hoeveelheid candles volgens de TD Sequential Indicator, die zeg maar de grens zijn overschreden. En er komen wat vragen binnen over die TD Sequential Indicator. Ik heb daar ooit al eens een keer een video over gemaakt, kan ik me herinneren, maar dat kan alweer jaren geleden zijn. Ik weet niet precies wanneer het was, dus ik heb al op mijn lijst gezet om daar weer eens een keer wat aandacht te besteden in een toekomstige video. Maar eigenlijk komt het er kort gezegd op het volgende komt het neer. Die TD Sequential is eigenlijk niets anders dan optellen. Je telt een aantal candles. En je telt steeds candles die hoger zijn gesloten dan 4 candles daarvoor. Dus een voorbeeld, als je nu naar de weekchart zou kijken. De candle van 1 februari, dus dat is de candle die vorige week maandag op 1 februari is begonnen. Maandag een week geleden, op 1 februari is begonnen. Moet hoger sluiten dan de candles 4 terug. 1, 2, 3, 4. Dat is de candle die op 4 januari is begonnen. En dat moet 9 candles op rij zo zijn. Dus voor 9 candles achter elkaar geldt dat ze allemaal, candle voor candle, hoger moeten zijn gesloten dan hun broertje of zusje 4 candles eerder. Als dat zo is, heb je een bullish TD sequential reeks te pakken. Het kan ook andersom natuurlijk. Een candle kan ook lager sluiten dan de candle 4 candles terug. En dat is dan een candle in een reeks bearish TD sequential candles. Voor de zekerheid, het heeft niets te maken met de huidige trend. Het vindt vaak plaats in de huidige trend. En je ziet nu iets heel aparts. Die reeks van 9 is een soort eikgetal. Als je de 9 hebt bereikt, dat gebeurt niet altijd. Soms na 5 bullish candles volgens de TD sequential reeks keert de zaak weer om. Maar als je de 9 hebt bereikt, dan is het eigenlijk uitgeput. Dan moet de voet even van het gas. Dan zijn de candles moe, min of meer. Dan komt er een einde aan die reeks. Het punt is, dat gebeurt niet altijd meteen na 9 candles. Soms gebeurt het pas na 10, 11 of 12 candles, maar bij 13 is het altijd echt wel gebeurd. In ieder geval normaal gesproken. Maar Bitcoin is echt een uitzondering. Bitcoin vaart echt wat dit betreft zijn eigen koers. En we zitten nu al, als je die TD Sequential reeks op de weekchart erbij pakt, zitten we al aan candle nummer 20. Als je dit nu in beeld ziet, omdat je het op YouTube volgt, zie je wat er gebeurt. Candle 9 was de candle van 23 november, echt alweer een paar maanden terug. En sindsdien zijn we alleen nog maar verder omhoog gegaan. Er komt geen einde aan die bullish reeks. En dat wordt wel een keer tijd, want normaal gesproken na 9 stuks, of hooguit 13 stuks, keert het tij. En dat is niet gebeurd. Ik zit nu echt te wachten tot de dag dat we een candle zien in die TD Sequential reeks die aangeeft, oké, dat was het eventjes. Het hoeft er maar één te zijn. Het mogen er ook meer zijn, maar het hoeft er maar één te zijn om zo'n reeks weer wat meer kracht te geven. Maar dat moet nu wel een keer gebeuren. Het punt is alleen, omdat we zo snel zijn gestegen de laatste tijd, duurt het even voordat we het punt hebben bereikt waarop een candle lager sluit dan 4 candles eerder. En voor deze week bijvoorbeeld geldt het volgende. Om lager te sluiten, dus eindelijk een einde te maken aan die steeds maar durende groene TD Sequential reeks, wat absoluut een keer moet gebeuren, dan moet de candle deze week lager sluiten dan de candle 1, 2, 3, 4. Dat is de candle van 18 januari, bijna een maand geleden. En de close van die prijs was 32.288 dollar. En dat is een stuk lager dan we nu staan. Op dit ogenblik, terwijl ik het opneem, het is nu 11:30, staat de prijs op ongeveer 47.500 dollar. Dat betekent dat we een daling zouden moeten zien van 30%. Pas dan hebben we die TD Sequential reeks doorbroken. Dat blijft natuurlijk niet zo. Als de prijs een aantal weken lang zou blijven doormodderen rondom deze prijs, waar we nu zitten, zo om en bij de 50.000 dollar, week na week wordt dat bedrag natuurlijk anders. Het is dus nu die prijs van 18 januari. Volgende week is het de close prijs van 25 januari. Die ligt daar vlakbij trouwens. De week daarna hebben we een veel hogere close prijs van 38.800. En de week daarna, daar zitten we over bijna een maand vanaf nu, zijn we er al als de prijs van die week, de candle van die week, sluit op, 48.600 dollar. Kortom, dit probleem lost zich op een gegeven moment vanzelf op als de prijs een beetje stabiel blijft van de Bitcoin. Maar dat doet hij niet, want we zitten nu eenmaal nog steeds in die bullish trend en daar lijkt geen einde aan te komen. En zo'n TD Sequential laat zien dat er een soort, ja, het is geen FOMO in dit geval, maar wel een soort, nou, misschien is het wel FOMO. Nee, het is niet echt FOMO, want ja, je ziet wel wat stijging in volume, ook niet al te veel. Nee, het is eerder een hype. Eigenlijk gewoon, iedereen koopt nu gewoon en niemand verkoopt meer. Dan dat we, die prijs blijft dus maar stijgen. Dat bullish, dat moet een keer stoppen. Maar alleen, ik weet niet wanneer, want ik bedoel, het blijft bullish. Deze markten blijven gewoon bullish. Alleen dit gebeurt een keer. Dus reken een keer op zo'n terugval. Die is super gezond. Die hoort er gewoon bij. Nog los van het feit dat natuurlijk de afstand tussen de laatste trough, ook alweer een maand geleden, toevallig dezelfde week als de week van die TD Sequential drempel waar ik het nu over heb. De laatste trough zit op 28.880 dollar. En de piek die we nu hebben zit op bijna 50.000 dollar. Er zit gewoon een verschil van 30% tussen de huidige piek en de huidige trough. Dat is een enorme volatiliteit op de weekchart. Dus daar moet wel een keer wat gebeuren. Dat wordt een keer allemaal wat nauwer. Op de dagchart ziet het er allemaal een stukje wat rustiger, wat gezonder uit. Hoewel we daar ook extreem bullish zijn hoor, nog steeds. Misschien heb je gemerkt dat we een terugval hebben gehad vandaag. Daar kom ik zo meteen op terug. Waarschijnlijk inderdaad weer het gevolg van het Elon Musk effect of wat. Misschien hebben gewoon wat mensen wat winst genomen. De prijs van 50.000 dollar is even getest. Dus daar kom ik zo meteen wel op terug. Eerst even, hoe ziet nou gewoon die dagchart eruit? Nou, laten we beginnen met de piek. We hebben natuurlijk een nieuwe all-time high. De all-time high van gisteren die we hebben bereikt. En de prijs van gisteren was ook tegelijkertijd de piek. 49.714 dollar. We zitten flink. De 49, daar zijn we vrolijk doorheen gebroken een paar keer. Vervolgens weer teruggekeerd. Er zitten echt veel verkopers op die muur te bungelen met hun beentjes. Te wachten totdat ze van hun Bitcoin af zijn. En telkens als die prijs even wordt getest, valt hij weer terug. En dan wordt hij weer getest en dan valt hij weer terug. En vandaag viel die zelfs even flink terug. Dat gebeurde volgens mij vannacht. Dat zien we zo wel op de urenchart. Naar een low van bijna 46.000 dollar. Nou, dat is een behoorlijke klap terug voor veel. Met name beginnende Bitcoin hodlers. Die raken daar behoorlijk door in de war. Misschien wel een beetje onzeker. Maar als je wat langer in Bitcoin zit, weet je dat dat allemaal niet zoveel te betekenen heeft. Het is een urenfenomeen. Op de dagchart gaan we daar waarschijnlijk helemaal niet zoveel van terugzien. Op dit ogenblik de dagchart, heel simpel. De highs zijn steeds hoger. Hallo, geen wonder. All-time high natuurlijk. De lows, die zijn we nu aan het testen. We hebben een low. De laatste low die we hebben gehad op de dagchart is de low van 10 februari, vorige week. Die moet nu, de volgende low die komt, moet hoger zijn dan die. Dus dat kunnen we vandaag niet zien, maar we zijn die prijs nu wel aan het testen. We hebben nu wel een higher high. Het kan ook zomaar zijn dat de prijs nog een keer doorheen schiet door de vorige high van 49,714. En dan hebben we opnieuw het scenario dat we nog steeds een hogere low willen hebben. Maar het is gewoon bullish. Wat er nu gebeurt, het is gewoon bullish. We hebben ook een parabolic stop and reverse die bullish is. Dat ziet er ook allemaal prima uit. Er staat wat onzin tekst achter nog steeds. Die zal ik even weghalen. Als je dit mee ziet gebeuren op YouTube, dan zie je deze kolder tekst staan. Die heeft helemaal niks met de parabolic stop and reverse te maken. Dat hoort natuurlijk bij de PNT. Maar goed, unbalanced volume, die is bearish op dit ogenblik. Ik heb hem zo te zien even niet aanstaan. Ik weet niet waarom, maar ik kan je vertellen, hij is bearish. Ik hoef er niet eens naar te kijken. Ik weet niet waar hij is gebleven. Ik denk dat ik hem per ongeluk even heb uitgezet of zo. Ik kan wel even aanzetten. Indicators even zoeken. Heb ik hem hier in mijn lijst staan? Ja, daar is hij nog. Daar is hij. Oké, hij stond er wel. Hey, vreemd. Nou verschijnt hij opeens twee keer. Kan een bukje zijn. Kan zijn dat ik hem gewoon even miste. Maar hier hebben we de unbalanced volume staan. Die is bearish op het ogenblik. Licht bearish, maar toch bearish. Eigenlijk het enige signaal. Hoef ik niet zo heel veel mee te doen. Ook de urenchart is bullish. Eén ding om rekening mee te houden. Het volume loopt wat terug. En wat je dus met name ziet, en daarom is die unbalanced volume op dit ogenblik ook bearish. Het volume neemt eerder toe als de prijs daalt dan als de prijs stijgt. En het liefst heb je natuurlijk dat het volume min of meer gelijk blijft als de prijs stijgt of licht toeneemt. Maar nu neemt het volume duidelijk een beetje af als de prijs stijgt. En het neemt juist toe als de prijs daalt. Dat levert een min of meer licht bearish unbalanced volume op dit ogenblik. Kortom, het is een heel voorzichtig signaal. Maar echt super voorzichtig hoor, dat dit bearish is. En dat op de dagchart. Kortom, het heeft echt niet al te veel te betekenen. Want de rest is gewoon bullish. De Keltner channels zijn bullish. De parabolic stop and reverse is nu al sinds 29 januari bullish. Alleen ook hier geldt weer, we hebben weer zo'n Tom DeMarc sequential, zo'n TD sequential drempel. Ook hier hebben we alweer 19 candles op dit ogenblik, 18 of 19, die achter elkaar groen zijn volgens de TD DeMarc indicator. Ook hier is de FUD er eigenlijk wel een beetje uit. FUD met een T in dit geval, de PUF is eruit. Het zou eigenlijk nu een keer moeten gebeuren dat de prijs daalt en dat we teruggaan naar een close die lager ligt dan de close 4 candles terug. En dat is de prijs van die we op volgens mij 11 februari hebben gehaald. De close was toen $47,981. Daar moeten we nu eigenlijk zouden we daar vandaag even onder moeten sluiten. En niet even dat punt moeten bereiken. We zouden er gewoon even onder moeten sluiten. Als dat gebeurt, dat zou werkelijk fantastisch zijn. Daar staan we trouwens nu. Hè. We zitten nu daar net onder. We zitten net onder dat niveau. En als de prijs nu vandaag zo sluit, beginnen we aan een nieuwe reeks. Dat kan een bearish reeks zijn, dat kan ook een bullish reeks zijn. Dat maakt niet veel uit, maar deze reeks die nu al veel te lang duurt, duurt al 19 candles, is dan eindelijk even afgesloten. Dus dat zou mooi wezen als dat even zou kunnen gebeuren. Los daarvan, bullish natuurlijk. Extreem bullish allemaal. En hoe zit het met de urenchart van de Bitcoin versus de dollar? Daar hebben we natuurlijk een correctie gezien. Hè. En die begon eigenlijk gistermiddag al, rond een uur of één. Daarna werd de prijs eigenlijk al eerder. Eigenlijk begon het gisterenochtend al om 6 uur. Toen was de prijs nog even flink doorgestegen. Iedereen dacht toen van, jippie, nu gaan we door de 50 heen. Nou, een paar pogingen zijn gedaan. De eerste echt zichtbare poging was gisteren om 1 uur. Daarna kwam er nog een keer een poging gisteravond om 11 uur. En zelfs ook nog eentje wat eerder om 5 uur. Een paar keer steeds weer dachten we, oh, nu gaan we naar die 50.000. Is gewoon niet gebeurd. Geen wonder, het volume was er ook niet echt naar. De prijs dropte inmiddels. Toen zagen we die enorme correctie die vannacht optrad. Dat heeft absoluut wat te maken met meneer Musk. De markten reageren daar gewoon op een hele aparte manier op. Daar kom ik zo op terug. Maar inmiddels zijn we alweer aan het herstellen van die drop, zoals dat heet, voor zover het een drop was. We hebben een lower low nu op dit ogenblik natuurlijk. Alleen je ziet mij, als je de chart nu volgt, dan vraag je misschien af waarom heb ik de low niet staan op die dip die we hebben gezien om 3 uur vannacht. Maar 2 candles lager, om 5 uur vannacht, omdat dat een nieuwe low is. Technisch gezien is dat gewoon een nieuwe low, dus die houd je aan. En we hebben nu nog niet echt een nieuwe higher high. Dit is er een, die van 9 uur vanochtend. Maar het zou zomaar kunnen dat de prijs daar nu weer doorheen breekt. Ik weet het niet. Het is echt even pas op de plaats nu. Het volume is nu net wat afgenomen. Het is wat minder dan de paar candles hiervoor was. We hebben nog 20 minuten te gaan voor deze candle en dat volume gaan we waarschijnlijk niet meer halen. Maar als ik nou kijk naar die dagchart en naar die weekchart, ik zie echt gewoon die 50 vallen. Ik zie, of het nou vandaag is, of het is morgen of overmorgen, ik zie hem gewoon vallen. Ik zie geen andere indicators op deze chart op het ogenblik. Die gaan we er nu ook niet bij halen. Maar het zou mij zeker niet verbazen als we door die $50,000 heen breken. Heel even misschien, ook die prijs zal weer uitgebreid worden getest. Er zit ook weer een flinke verkoopmuur natuurlijk. Maar je weet hoe Bitcoin kan reageren. Er ontstaat zo'n manie dan op zo'n moment. Het hangt er ook vanaf wat voor nieuws er verder nog komt. over stimuli en noem maar op. Maar het kan zomaar gebeuren dat de prijs er in één keer doorheen knalt en we zomaar op 52.000 eindigen. Daar ga ik niet raar van opkijken. Ik zou er geen enkele beslissing op nemen als ik jou was. Onthoud dat alsjeblieft. Wat ik hier vertel. En ik vind ook en ik denk ook wat andere influencers, of hoe die mensen ook genoemd worden, op YouTube en in podcasts je allemaal vertellen. Je wilt nooit afgaan op een signaal dat ze je geven. Je wilt nooit, als iemand roept van, oh, de Bitcoin gaat stijgen, ik voel het, ik zie het, enzovoort, enzovoort. Wil je nooit besluiten om dan maar Bitcoin te gaan kopen. Dat wil je eerder doen als je die informatie tot je hebt genomen, vervolgens zelf naar de charts bent gegaan, je eigen analyse doet en op basis daarvan concludeert, ja, ik vind ook dat de prijs zou moeten gaan stijgen. Dat is nu mijn mening. En daarom ga ik nu instappen. Of ik vind dat de prijs inderdaad ook nu zou moeten gaan dalen. Dus daarom stap ik nu uit. En neem ik een short positie bijvoorbeeld. Dat is het enige wat je zou willen doen. Voor de rest zijn het altijd echt alleen maar meningen. Wij hebben ook geen kristallenbol. Hoe graag we dat ook zouden willen. Ether, eventjes, versus de dollar. Die pakken we er ook altijd bij. We hebben trouwens bij wijze van een hoge, hoge uitzondering vandaag ook nog een andere coin op de chart staan. Namelijk de Doji. Dat heeft alles te maken met het hoofdthema van vandaag. Eerst even Ether. En ik moet even sorry zeggen, want als ik naar de weekchart kijk, zie ik eigenlijk, als ik hem technisch goed in plak pak, zie ik een verkeerde trough. Ik ben er steeds van uitgegaan, dat maakt op zich niet uit, want we hebben een mooie parabolische prijsstijging. En dan speelt dit niet zo'n rol, want we hadden steeds alweer higher highs. Maar ik heb eigenlijk de higher low, heb ik eigenlijk verkeerd ingeschat, zie ik nu naar deze chart. Ik heb hem staan hier op 31 augustus, heeft wekenlang daar gestaan, maar dat is eigenlijk niet echt de laatste low die we gezien hebben. Als ik nog een keer, het is een hele voorzichtige. Maar als ik nog een keer naar deze chart kijk, dan valt deze meteen op. De candle van 21 december. Op de weekchart dus. Ether versus de dollar. Die heeft een low die lager was dan de low daarvoor en daarna. En dat betekent dat het een trough is. En dat betekent dat we dus een nieuwe trough hebben, tussen aanhalingstekens nieuw, op 21 december. En die trough van, wat was het, 31 augustus, die gaan we nu gewoon vergeten. Sindsdien zijn de lows alleen maar hoger geworden, zoals je ziet. Dus we zitten nu, we zijn alweer met een all-time high geconfronteerd. In de vorige week, candle, hebben we weer een all-time high te pakken. Het is echt bizar hoe hard dat gaat. Ruim boven de $1800, bijna 1900 al, 1870, $1874 was het. Kortom, weer een all-time high. De zoveelste op rij. Dit is al de tel hoor, de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zeven, acht, negende. De negende week achter elkaar dat we all-time highs hebben gezien voor Ether. Wat wil je nog meer als je in de Ether zit? De candles zijn bullish, simpel. De trend is bullish, de peaks en troughs zijn bullish. Arthur, alles is bullish op deze chart. Hoe ziet het er op de dagchart uit? Daar is ook bijna alles bullish, met één uitzondering. Vanochtend is de parabolic stop and reverse omgekeerd. Die is nu bearish geworden. Want de prijs heeft een dip gehad vanochtend. Zometeen op de urenchart ga je zien hoe laat dat was. Surprise, heeft iets met Elon Musk te maken, waarschijnlijk wel. Dus de prijs dropte even. Ik las een mooie tweet vanochtend van iemand, ik weet niet van wie die was, maar die schreef van, toen ik de candle van vanochtend zag, met zo'n lange wick, dacht ik, hey, wat is er met Vitalik aan de hand, de grote baas van Ether? Want de laatste keer dat je, dit was trouwens niet zo'n hele grote wick, maar de laatste keer dat je in zo'n bull trend opeens een grote wick zag, was toen het gerucht ging, wat absoluut gewoon een gerucht was, in de wereld gebracht waarschijnlijk door een Ether tegenstander, dat kon toen heel makkelijk. Ergens volgens mij in 2016 of 2017. Van Ether is met zijn auto in een ravijn gevallen, geloof ik, was het verhaal. Hij is dood. Was helemaal niet waar, was gewoon een gerucht. Maar als gevolg daarvan zagen we toen een enorme flash crash van de Ether, die snel weer hersteld werd toen Vitalik twitterde dat er helemaal niks aan de hand was. En iemand schreef nu op Twitter vandaag van, toen ik vanochtend even naar de chart keek en ik zag opeens in onze bullrun van de laatste dagen, zag ik opeens een snelle wick, dacht ik bij mezelf, hey, wat is er met Vitalik aan de hand? Nou, er is helemaal niks aan de hand. Dit is gewoon niets anders dan een eigenlijk gezonde correctie. Ik heb trouwens de trough van dit ogenblik nog steeds op de vorige trough staan. Hij zal ongetwijfeld lager worden. Eigenlijk hebben we natuurlijk al een lagere trough te pakken nu, omdat we alweer een lagere low hebben. De low op dit ogenblik is $1660. Hij kan nog wel wat lager worden, maar ik hoop eigenlijk dat hij hoger blijft dan de low die we op 7 februari gezien hebben. Dat was die van 1492. Als dat gebeurt, zitten nog steeds lekker bullies volgens de peaks en troughs. De highs zijn al hoger. Parabolic Stop Reverse, die noemde ik al even, daar is de prijs doorheen geknald. Dus je kunt hem hier, als je de chart ziet nu, of zelf bekijkt, als je de chart van Ether versus de dollar op Bitstamp bekijkt, en je kijkt naar de dagchart, dan zie je niet echt dat kleine puntje staan van de Parabolic Stop and Reverse. En de reden is, de prijs is daar doorheen gevallen door de bullish indicator. Er staat nu een bearish indicator, die staat net op de lijn waar ook de piek zit, $1874. Dus je kunt hem helaas niet zo goed zien. Dan moet ik flink uitzoomen en dan zie je hem een klein beetje staan daar op de candle van vandaag. Maar hij is er wel. Kortom, die is nu bearish geworden. Even. Ik denk niet dat dat heel lang duurt. Als de prijs door de 1874 heen schiet, is het zo weer omgekeerd. Volume ziet er allemaal prima uit. De unbalanced volume ziet er eigenlijk ook goed uit. We testen nu de volgende higher high. We zitten nu in de buurt van een lower low, denk ik. Het is allemaal prima. Dit is allemaal geen enkele reden. Ondanks het feit dat het volume natuurlijk allemaal wat minder lijkt te worden. Maar dat is gewoon eigenlijk niet het geval als je het vergelijkt met de periode voor die snelle stijgingen. Er is geen enkele reden om op dit ogenblik te gaan zitten twijfelen aan een positieve prijsontwikkeling van Ether. In ieder geval niet als ik naar die chart kijk. De urenchart die heeft wel een wat pessimistischer karakter, bearish. Dat komt vanwege wat er vannacht gebeurde natuurlijk. Het feest begon vannacht om, toevallig, ook om 2 uur, 3 uur. Toen kwam er een knal naar beneden. De prijs van Ether daalde in die tijd met ongeveer 7-8%. Een groot gedeelte daarvan is alweer teruggehaald. Als je kijkt naar de feitelijke prijsdaling nu, is dat nog maar 2,5% ten opzichte van vannacht om 2 uur. Kortom, ook dat gaat weer eigenlijk nergens over. Puur een correctie, een reactie van de markt. Je ziet het aan die enorme lange wicks opeens. Dat betekent dat er paniek is. Er gebeurt iets raars, men reageert erop en dan krijg je dit soort spikes. Omdat je dit soort pieken ziet in de hoeveelheid verhandelde coins, is de unbalanced volume niet zo heel spannend. Die is niet zo heel betrouwbaar op dit ogenblik, want die reageert niet goed in combinatie met die pieken. Dus die laat ik meestal even lopen. Als hij al een trend heeft, is hij bearish op dit ogenblik. Maar dat was hij eigenlijk vorige week ook al. En de parabolic stop reverse, die is nog steeds bearish sinds, een paar dagen geleden ook al. Kijk op dit moment naar de urenchart. De parabolic stop reverse is nu weer bearish. Dat was hij ook volgens mij vorige week toen we de podcast opnamen. Was hij er toen ook al niet? Ik kan me herinneren, dat was zaterdag of vrijdag. Hè? Nee, toen was hij ook bearish. Ja, nou dat is hij nu nog steeds. Af en toe wordt hij bullish, dan wordt hij weer bearish. We zitten op die urenchart toch op dit ogenblik in een lichte downtrend. Maar het is alleen maar de urenchart. En je weet, die is veel minder significant dan bijvoorbeeld de dag- en de weekchart zijn. Daar ziet alles er gewoon goed uit. Kortom, Ether is een koersdoel van $2000. Is dat een realistisch koersdoel? Nou, niet als je op dit ogenblik naar de urenchart kijkt. Absoluut wel als je op dit ogenblik naar de dagchart kijkt. Als je naar de dagchart kijkt. Alles ziet er gewoon positief uit. Kleine pas op de plaats nu. Ik zou niet weten waarom dat niet gewoon zou kunnen doorzetten. Ik ben benieuwd of het ook gebeurt. Wij gaan het allemaal meemaken. Misschien morgen of overmorgen al. Even de goudprijs erbij. Nou, in het weekend is natuurlijk helemaal niks gebeurd, want in het weekend ligt die markt stil. Als je de goudprijs bekijkt, zie je ook dat de prijs van nu, 15 februari, de laatste is sinds 11 februari. Dat was de close van afgelopen donderdag. Vrijdag is er niet gehandeld. Is dat zo? Is er vrijdag niet gehandeld? 12 was vrijdag. Vreemd, ik wist niet dat het niet gehandeld was vrijdag. Vrijdag is niet gehandeld in Amerika. Ja, er was een of andere feestdag of zo. President's Day of zo. Er was iets. En volgens mij is vandaag ook een dag dat er niet wordt of minder wordt gehandeld. Dat gaan we ongetwijfeld terugzien in wat volatiliteit. Maar wat je ziet is dat we nog steeds bearish zijn. En we hebben alweer bijna een dead cross te pakken. Zie je dat? De prijzen, als je de chart ziet, de prijzen van de MA50 of de waarden van de MA50 doorsnijdt bijna die van de MA200. Hij zit er echt vlak bij, maar is er nog niet. En dan hebben we een eerste dead cross. Of hebben we een dead cross, een eerste bearish signaal. Dat zou worden bevestigd als de prijs nog een tijdje onder die MA200 blijft hangen, wat hij op dit ogenblik doet. Dus dat zou betekenen dat we wat goud betreft in een neerwaartse trend zitten. Misschien wel, ik denk tijdelijk, want goud blijft gewoon een fantastische manier om je koopkracht te beschermen natuurlijk. Hoe ziet het er op Wall Street uit? Hoe ziet het er op Wall Street uit? Een Fear and Greed Index die positiever is nog dan de dag daarvoor was. 65% zijn we gesloten met een hebzucht van, op een schaal van 0 tot 100, een hebzucht van, of een waarde van 65. Alles boven de 50 is hebzucht. En we gaan weer in de richting van de extreme hebzucht. Waar halen ze het vandaan dit? Misschien ben ik wel een van de weinigen die dat vindt. Hoewel, dat is niet zo. Ik lees ook al die verhalen natuurlijk op Twitter en alle analyses van beursanalisten. En iedereen is eigenlijk wel van mening dat men echt van het padje af is daar. Er wordt gewoon gekocht op basis van waarden die gewoon veel te hoog zijn. Pak de Warren Buffett indicator er maar eens bij. Dat zullen we eens een keertje doen in een toekomstige aflevering van de podcast. En dan zie je dat dit echt gewoon niet kan. De gemiddelde prijs van alle aandelen afgezet tegen het bruto nationaal product van Amerika, wat er wordt gebouwd door Amerikaanse bedrijven in Amerika, ligt volledig buiten elke proportie. Dit kan niet goed gaan. Ik weet niet wanneer het fout gaat, maar dit gaat natuurlijk gewoon een keer fout. Gewoon wachten tot dat gebeurt. Niet of het gebeurt. Kortom, extreme hebzucht hier. Euforisch. Waarom dan ook. En dat heeft impact. Want op dat ogenblik, als dat zo is, alle handelsbeurzen zijn extreem euforisch. Is het op de Bitcoin, op de crypto handelsbeurzen soms wat rustiger? Komt natuurlijk wel bij dat er zo ontzettend veel bullish signalen nu zijn als het gaat om crypto en bitcoin. Heb je trouwens gehoord vorige week? Ik heb dat volgens mij vorige week in de podcast verteld. Of ik heb het hier aan iemand verteld, dat weet ik niet eens meer. Maar de burgemeester van Miami, die had een paar... Ja, heb ik verteld in de podcast. De burgemeester van Miami, die had een paar ideeën. Namelijk, een van de ideeën was om zijn medewerkers in bitcoin te gaan betalen. En een van de ideeën was om de schatkist, de financiële buffer van Miami, ook voor een gedeelte in bitcoin te houden. En hij zei dat hij dat toen aan het onderzoeken was in een paar tweets. En hij heeft nu al toestemming gekregen. Hij doet dit nu al. Dus volgens mij is het nu zo dat een gedeelte van de schatkist, een van de drie dingen is al goedgekeurd. Volgens mij de schatkist. En dat betekent, dat is zo'n bullish signaal, ook al hoor je er nauwelijks iemand over. Moet je voorstellen wat dit betekent. Een ambtenaar, want het is een burgemeester gewoon, een ambtenaar heeft het voor elkaar gebokst om het ambtelijk apparaat, de mensen boven hem, ervan te overtuigen dat het een goed idee is om serieus met bitcoin aan de slag te gaan. En dat in Amerika. Als dat geen bullish signaal is, als dat geen ongelooflijk goed nieuws is, dan weet ik het ook niet meer. Dit is echt iets waar je absoluut rekening mee wilt houden en dat je in de gaten wilt houden. Want dat betekent gewoon dat bitcoin mainstream aan het worden is. En dat is precies wat we uiteindelijk natuurlijk allemaal al hoopten dat zou gebeuren als je al een aantal jaar in de crypto zit. En het verklaart ook waarom banken, centrale banken, autoriteit, financiële markten op dit ogenblik zo panisch reageren. Dat is geen enkel wonder. Het heeft ook impact. Je merkt het, de DNB bijvoorbeeld, die allerlei maatregelen oplegt aan Nederlandse wisselkantoren. Wat ze allemaal niet moeten checken op dit ogenblik om jou je bitcoin te kunnen geven als je die wilt omwisselen. Of om jouw bitcoin te kunnen geven als je het wilt kopen. Het is van de dolle. Het is echt, dit tart weer alle beschrijvingen. Het laat zien dat niemand meer precies snapt in die hoek wat er nou eigenlijk echt belangrijk is en wat er niet belangrijk is. Probeer nog steeds het imago te wekken dat bitcoin crimineel is. Nou, ik kan je verzekeren dat er meer dollars en euro's omgaan in criminele kringen dan bitcoin, hoor. Er worden nog steeds zoveel mensen aangehouden met grote bakken vol met eurobiljetten in de kofferbak of verstopt en zo. Dat is absoluut. Maar daar wordt gewoon waarschijnlijk helemaal aan voorbij gaan. Ik weet niet wat het is. Feit is, naar mijn mening, deze strijd is eigenlijk al gewonnen. Als het gaat om de mainstreamheid, als je dat zo kunt zeggen, van crypto en bitcoin, die is er al. Ook al hebben heel veel autoriteiten dat waarschijnlijk nog niet eens in de gaten. Overigens, Bitfavo, doe eens even wat aan jullie transactiesnelheid, want dit kan natuurlijk niet. Je zit tegenwoordig uren te wachten voordat je opgenomen bitcoin naar een wallet, of je bitcoin naar een wallet krijgt of andersom. Ik hoor dat van veel mensen, ook binnen onze community. Ik heb het zelf even getest, bij mij was het ook zo. Ik heb 4 uur moeten wachten voordat mijn bitcoin was verplaatst. En dat voor een transactiefee die gewoon 1,5 keer te hoog is. Dus los dit alsjeblieft even op. Dit kan natuurlijk echt niet. Oké, dat Bitfavo, regel het. Hoe zit het met de heatmap? Je weet het, de heatmap is een overzicht van de waardeontwikkeling of de prijsontwikkeling van alle altcoins over de afgelopen 24 uur. Nou, als je hem voor je haalt, ik kijk altijd naar coin360.com om dat te doen. Daar word je niet echt in eerste instantie heel erg blij van, want alles staat zowat in het rood. Dat klopt, dat is een rechtstreeks reactie op wat er vannacht is gebeurd. In één klap dropte heel veel. Er zijn een paar grote verliezers bij, grote tussen aanhalingstekens. Die zijn donkerrood op die chart als je het bekijkt. En dan valt Ripple op, XRP met 7% in de min. Dan valt, wat valt er meer op? Er vallen er een paar op die echt in de min staan. Ether natuurlijk 4% gedaald, Bitcoin 3,3% gedaald. Lumen heeft een flinke drop gemaakt met bijna 9%. En zo zijn er nogal wat meer. Cardano is ook gezonken met 4%. Maar nogmaals, dit is een reflex. Dit is gewoon een reactie op basis van opnieuw angst die ontstaat door een tweet van een of andere influencer, waar we zo meteen even naar gaan kijken. We pakken eerst nog eventjes de barometer stand erbij, volgens de CryptoCoiners Scanner. Overigens, er komt een video van de CryptoCoiners Scanner. Ik heb hem al helemaal voorbereid. Ik heb alle slides al af. Ik moet hem alleen nog even tussen aanhalingstekens opnemen. Er komen trouwens 2 video's. De eerste gaat over de standaardversie van de CryptoCoiners Scanner, de premium bronze versie, waarin ik eigenlijk gewoon exact laat zien hoe je dat ding optimaal kunt instellen als het al nodig is. En hoe je hem kunt gebruiken, wat al die dingen. Het is nog niet zo heel spannend, maar veel mensen vinden het wel heel prettig dat ze een keer een video kunnen bekijken waarin precies wordt uitgelegd wat het nou allemaal betekent. Dus die video moet ik alleen nog even opnemen. Ik hoop dat in het begin van deze week al geregeld te hebben. Maar los daarvan, wat laat hij zien? Als we even kijken naar de barometer over de afgelopen dag, die zal absoluut in de min staan. Daar is hij al. -2,7%. Want die barometer is eigenlijk de gemiddelde prijs van alle altcoins als je ze met bitcoin koopt over de afgelopen dag gezien, gemiddeld. En die is lager dan gisteren om deze tijd. Het is ook geen wonder als je hiernaar kijkt. Bitcoin is maar 3% gedaald. Ether is meer dan 3% gedaald. Polkadot is 4% gedaald. Cardano is meer dan 3% gedaald. Ripple is 6,5% gedaald. Litecoin is 6,3% gedaald. Allemaal meer gedaald dan Bitcoin in prijs. Dan is het geen wonder dat de barometer, die afzet hier tegen Bitcoin, natuurlijk ook flink is gezonken. Dus dat is een heel logisch iets. Hoe ziet de barometer over de afgelopen 4 uur eruit? Dat is meestal een eerste teken dat de zaak weer begint op te krabbelen. Ook nog steeds negatief. Kortom, zo erg krabbelt de zaak nog niet op nu. En de barometer over het afgelopen uur, die zou positief kunnen zijn. Ik weet het niet, het zou kunnen. Die is positief. 0,5% in de plus. Dat is leuk, maar als trader... Oh, ik zeg trouwens verkeerd, de barometer over 4 uur is wel in de plus. Die staat op 2,4%. Sorry, niet min 2,4%. Kortom, dit is in de plus. 0,5% in de plus op de urenbarometer. Leuk en aardig. Prima allemaal. Al wat langer tradende trader zou je kunnen zeggen, oké, ik ga weer lekker met altcoin trading aan de slag, bijvoorbeeld met de cryptocoiner strategie, long posities nemen. Als je net bent begonnen met traden, wil je misschien nog even wachten totdat je bijvoorbeeld hier op coin360.com ziet dat alles weer een beetje groen wordt, of als je de scanner gebruikt, als de dagbarometer in de plus staat. Dat kan snel gaan hoor, want dat wordt echt van minuut tot minuut wordt dat ding bijgewerkt. Dus dat is de barometer. Hoe ziet het eruit met de trend op dit ogenblik? De trend voor alle bitcoinmarkten, die zal absoluut bullish zijn. Want dat kan niet anders, want deze ene dip die we nu zien van de afgelopen dag heeft helemaal niet zoveel effect op de globale trend. Ja, die is enorm bullish. 41,5% bullish zelfs. En dat is geen wonder. Er ontstaat echt een inhaalrace op dit ogenblik. Het is nog net even geen altcoin seizoen. Dan moet het allemaal nog even iets langer duren. Dan moet met name die bitcoin dominantie nog wat dalen. Dat doet hij op dit ogenblik niet. De bitcoin is nog steeds 62%. Hè? Wat betekent die dominantie? Heel simpel. Als je een hele grote zak met geld zou hebben, en die zou je gebruiken om alle crypto te kopen die er op dit moment is, dan moet je een bepaald bedrag meenemen. Dat is een heftig groot bedrag. Maar 2/3 daarvan, 62%, dat bedrag, als je afvraagt hoeveel het is trouwens, is meer dan $1 biljoen. Maar goed, ruim 600 miljard daarvan, meer zelfs, moet je meenemen om bitcoin te kopen. Zo dominant is de bitcoin. En dat kleine beetje wat nog overblijft, die andere nog geen 40%, die is voor de rest. Die is voor Ether, die er ook een groot deel van afsnoept. En dan blijven er nog wat altcoins over. Kortom, de bitcoin is extreem dominant. De bitcoin en de Ether samen zijn extreem, extreem dominant. Dat moet minder worden om weer om te kunnen schakelen naar mijn mening naar een altcoin seizoen, waarin iedereen het volle vertrouwen heeft in altcoins, in ieder geval in een aantal ervan. En dan kun je ook weer gaan SPH traden. Dan worden de altcoins nog weer wat volatieler. En dan ontstaan er weer paniek situaties waarin bijvoorbeeld een coin, bijvoorbeeld een Litecoin of een Lumen of een Monero of een Cardano, opeens 5% in prijs daalt als gevolg van paniek. Mooi instappen op een SPH'tje. Daar ga ik verder niet op in. Als je nog nooit van SPH trading gehoord hebt, geloof me, op het moment dat het weer kan, dat de markten zich er weer voor lenen, toelenen heet dat, dan maak ik daar absoluut ook video's over. Want dat is een hele leuke, relaxte manier van traden. Maar dan moet eerst die dominantie natuurlijk van Bitcoin flink naar beneden. Nou, de trend is prima. Komt in de buurt van FOMO. Dus ja, dit is echt ongeveer wel het eikpunt. Het maakt het wel vrij makkelijk om trades te doen volgens de Next Level Trading methodes. Aanstaande zaterdag, als je hebt ingeschreven voor die clinic, Next Level Trading. We beginnen zaterdag, de eerste sessie. 2 weken later de tweede. En weer 2 weken later de derde. Bereid je goed voor, zorg dat je goed bent uitgeslapen enzovoort enzovoort. En dan gaan we onder andere zien wat je kunt doen met een dergelijke bullish markt. Het is heel mooi hoe het zo uitkomt op dit ogenblik. Dat is de trend in Bitcoin. Hoe ziet de trend eruit voor de dollarchart? Nou, die zal nog veel euforischer zijn. Want je ziet dat eigenlijk normaal gesproken al aan de charts die we hier op Coin360 zien. Wow, ja, 72% bullish. Ja, dat is echt wel heftig. Als je naar de top 10 kijkt van bearish charts, hè, met USDT als basismunt, is de meest bearish chart is 98%. Dat is Pax, dat is geen wonder, dat is gewoon de dollar. Die mag je eigenlijk niet meerekenen. Sterker nog, de eerste 5 op die chart zijn gewoon Forex, zijn gewoon fiat. En pas daarna komen er wat verdwaalde altcoins, 3 stuks. En dan heb je opeens alweer de dollar en de Pax als gold. Ja, kortom, er is nauwelijks wat bearish te vinden als je op de USDT-markten kijkt. En dat laat zien, niet op de dagchart nu, maar wel op de weekchart bijvoorbeeld, en ook op de wat kortere charten. Het laat zien dat de zaak gewoon bullish is. Altcoins zijn bezig aan een opmars, absoluut. En altcoin seizoen zou zomaar kunnen komen. Oké, tot zover de charts. En dan pak ik er nog even 1 chart bij. Normaal gesproken doe ik dat nooit, want ik pak er een coin bij die echt helemaal nergens over gaat. Echt niet. Wat iedereen ook roept, wat iedereen de laatste week ook heeft geroepen. Als je de CryptoCoins podcast beluistert, dan heb je je daar niet door laten misleiden. Heb je je daar niet door laten afleiden. Opeens was de Dogecoin de coin die je absoluut moest hebben. En daardoor steeg de prijs van Doge gigantisch. Die schoot in dollarprijs omhoog van nog geen cent naar op een gegeven moment een prijs van, zeg niet te geloven dit, van 10 cent. Oftewel, dat ding ging maal 10. De prijsontwikkeling van die munt schoot met een factor 1000 omhoog. Bijna 1000. 1000% meer. 900% stijging. 1000% meer waard. Maar die Doge gaat nergens over. Laten we daar even mee beginnen. Het gaat nergens over. Het is een munt die ooit is bedacht, jaren geleden, door een paar studenten die zeiden, hé, we gaan iets leuks doen. Gewoon omdat het kan. We verzinnen een munt. En dat is het. Meer doen we er niet mee. En we doen een ICO, een Initial Coin Offering. Dus we gaan die munt ook verkopen. Met de opbrengst ervan hebben ze volgens mij een gedeelte van de studiefinanciering afbetaald. Ik geloof dat degene die het idee had er een auto voor heeft gekocht, een of andere afstandse Toyota of zo. En diegene die dit ooit bedacht heeft, heeft zelfs geen enkele Doge meer. Hij heeft die allemaal verkocht. Er zit niks achter. Er is geen use case, zoals het heet. Er is geen reden waarom je Doge zou willen hebben, anders dan je speculeert ermee. Dus dat ding modderde eigenlijk al week na week, dag na dag, op een prijs die echt nergens over ging. Tussen de 2/10 en 1/15 van een dollarcent of zo. Dus kortom, helemaal nergens erover. Ging helemaal echt nergens over. Totdat Elon Musk, het effect van Elon Musk is zo groot, besloot om Doge te gaan shillen. Hij schreef er, hij tweette er een paar keer over. Waarom deze man het doet, ik heb geen idee. Als je je kind zulke voornamen geeft, dan moet je je ook niet afvragen waarom iemand zo'n coin gaat shillen die gewoon niets voorstelt. Er was geen use case voor Doge, oftewel het ding wordt nergens voor gebruikt, dient nergens voor. Er is geen use case voor Doge gekomen en er is nog steeds geen use case voor Doge. Maar je ziet wat markten doen. Op het moment dat iemand die een influencerrol heeft, zoals Elon Musk dat absoluut heeft, roept Doge, dat moet je absoluut, dat koop ik. Ik kan me goed voorstellen dat mensen dat kopen. Gaat iedereen, tussen aanhalingstekens, gaat erop in. En met name mensen die zoveel geld hebben, waarvan je zou denken van nou, die trappen daar niet in. Die doen dit niet. Die doen het juist wel. Het is echt niet zo dat mensen met veel geld slim zijn of zo. Dat kan, maar dat hoeft absoluut niet. Dat zie je aan wat er gebeurde op de dag, en dit is inmiddels alweer een paar weken geleden, dat Elon Musk fanatiek over Doge begon te schrijven. Hij pumpte de munt als het ware. De prijs van Doge steeg in één dag tijd met 240%. En was 346% hoger. Dat is nogal wat. Daarna, de dag daarna, ging het verhaal nog even door. Er kwamen wat pump- en dumpgroepen die erop mee gingen liften. En de prijs kwam nog eens een keertje met 500% omhoog. Maar inmiddels beginnen steeds meer mensen te begrijpen dat dit eigenlijk helemaal nergens over gaat. Het is alleen maar iemand die heeft geschreven of gezegd, Doge moet je vooral kopen. Op het moment dat die bewuste persoon zegt van, ik ga vol in de Bitcoin, zie je wat er met de prijs van Bitcoin gebeurt, opnieuw het Elon Musk effect, en zie je wat er ook met de prijs van Doge gebeurt. Als vervolgens Elon Musk een tweet de wereld in helpt, wat hij vannacht deed, van als jij Doge nu gaat verkopen, snap ik heel goed dat je dat doet, weet je wat voor gevolg dat heeft. En de reden is de volgende. De munt heeft geen use case. Hij is nergens voor nodig. Dat betekent ook dat hij geen fundamentele waarde heeft. De munt voegt niks toe aan de wereld. Je kunt er niet iets mee doen anders dan speculeren. Het is geen opslagpotje, oppotmiddel. Het is geen store of value. Het is een speculatieding dat nergens voor gemaakt is. Het is gemaakt puur voor de grap. Dat betekent dat iedereen die besluit om zo'n munt te kopen, dat doet of omdat hij of zij speculeren wil, of omdat hij of zij onderdeel uitmaakt van een illegaal pump en dump schema. Pumps en dumps zijn overigens in de cryptowereld niet illegaal. Maar het is de reden dat de Wolf of Wall Street, de echte Jordan Belfort, in de gevangenis raakte. Hij deed niet anders dan aandelen pumpen en die vervolgens weer dumpen. Het mag in de aandelenwereld niet. Er staat een flinke gevangenisstraf op. De cryptowereld accepteert het als iets dat gewoon gebeurt. Dat is nu eenmaal hoe het is. Maar dat is de tweede reden dat je erin zou stappen. De eerste is je speculeert op basis van bijvoorbeeld de charts. De tweede is je speculeert op basis van een pump en dump. De derde is je speculeert op basis van nieuws dat je, of een gerucht dat je misschien hoort. En de vierde is, je gaat af op wat iemand roept. Je wordt meegevoerd in een tweet van een influencer. Dat laat zien hoe deze markten, en dat is echt niet alleen de cryptomarkten waarin dit gebeurt, het zijn ook de aandelenmarkten, werken. De prijzen die je betaalt voor dingen op de markten, of het nou aandelenmarkten zijn, of het zijn cryptomarkten zoals hier, worden bepaald door psychologie. Ze zijn niets anders dan de mening die mensen hebben. Maar dat is niet de mening over wat iets waard is. Het is eigenlijk de mening over de mening wat iets waard is. Het is eigenlijk een mening die wordt gestuurd door psychologie en hebzucht. Als jij een bepaalde coin interessant vindt om te volgen en iemand anders schrijft er op iets positiefs over, is er helemaal niets aan de hand met de munt zelf. De waarde van die munt verandert er niet door, maar de prijs wel. En dat zie je hier gebeuren. Dit zijn reflexreacties van mensen. En dit, ik kijk nu naar de chart van de Dogecoin versus de dollar. Dit zijn reflexreacties, die enorme prijsstijging die plaatsvindt op 28 januari. En die doorschiet op de 29e tot een factor 10. Vervolgens weer een enorme drop. Hè, want laten we duidelijk zijn, als je naar de urenchart zou kijken van de Doge en je kijkt terug naar die prijsontwikkeling, je zoomt een beetje uit op die chart, je kijkt naar die enorme prijsontwikkeling, dat was binnen een paar uur tijd ook weer gebeurd. In een paar uur tijd bereikte de prijs een FOMO run. Je kijkt eens naar het volume dat toeneemt. Op 29 januari om 5 uur 's ochtends bereikte de prijs een all-time high voor Doge, geloof ik, van bijna 9 dollar cent, om vervolgens in 6 uur tijd, in 8 uur tijd heb ik gezien, terug te zakken met 60%. Met meer dan de helft. Kel wat dat. Waarom? Er zit niks achter. Dit is de hoogste prijs die gehaald is van bijna 10 dollar cent. Is niet wat een Dogecoin waard is. Een Dogecoin is niets waard, nul. Het is gewoon niets waard. Er zit niks achter. Dus dit is puur speculatie of psychologie op basis van verkeerde informatie of informatie die helemaal niks voorstelt. Dus waar gaat het heen met die Doge-prijs? Het gaat naar nul. Of het gaat naar de beurs, want er zit niks achter. Dus wanneer het gebeurt, weet niemand. Kan er weer een enorme uptrend komen? Natuurlijk. Er hoeft maar weer te gebeuren dat Elon Musk zegt, Doge is absoluut het ding en iedereen koopt Doge. En de prijs stijgt weer. Of Elon Musk zegt, je moet echt af van die Doge, stoppen nou mee, want het wordt niks en de prijs keldert naar nul. Dit is de macht van influencers. En tegelijkertijd laat het de kwetsbaarheid zien van mensen die daarop ingaan. En dit komt, en nu is het cirkeltje rond, dit komt terug wat ik net zei. Ik roep af en toe ook wel eens een keer wat. Niet over Doge, jawel, dat het naar nul gaat. Maar dat kan iedereen zien. Iedereen die snapt wat de waarde van iets is, weet wat de prijs van iets zou moeten zijn. Dat is verder geen atoomwetenschap of zo hier. Maar je ziet hoe mensen, hoe kwetsbaar mensen zijn voor de uitlating van een influencer zoals Elon Musk. Die zegt, de Doge moet je hebben en de prijs stijgt. Hij zegt, de Doge, ik kan me goed voorstellen dat je er afscheid van neemt en de prijs daalt niet alleen, die dropt. Dit laat zien hoe de markt wordt gedomineerd door psychologie en hoe je dus ontzettend wilt oppassen dat je daar ook niet in meegaat. Kortom, je mag nooit afgaan op de mening van iemand over iets dat jij hebt of dat je wilt hebben. Als iemand zegt dat je morgen dat en dat moet kopen, kun je hooguit dat beschouwen als iets waar je eens naar zou kunnen kijken. Een signaal om er wat onderzoek naar te doen. Maar je mening om iets te kopen zou niet moeten worden beïnvloed door die mening van iemand anders. Hoezeer je hem of haar ook vertrouwt. Als het je beste vriend is, dan nog. Oké, ik zal maar naar kijken en ik ga eens even onderzoek doen. We hebben dit teruggezien een tijdje geleden. Toen heeft ook iemand heeft ons dan ook een bericht gestuurd. Toen heb ik het even gehad over scams en met name over piramidespellen, zoals BitConnect bijvoorbeeld. Misschien weet je dat nog, als je al een paar jaar bezig bent met crypto, kun je je BitConnect nog wel herinneren uit de zomer van 2016 of 17. Echt al een aantal jaar geleden. En iedereen wilde aan BitConnect. Iedereen kreeg betaald als je andere mensen lid maakte van het BitConnect systeem. En dat was al een heel duidelijk signaal dat het hier om een piramidespel ging, maar niet iedereen geloofde erin. En we hebben een reactie gekregen, die heb ik nooit kunnen uitzenden, want degene die dat heeft gedaan heeft verzocht om dat privé te houden en anoniem te houden. Maar die bewuste persoon zei, ja, ik werk bij een bank en je zou wel denken dat wij bij de bank wel verstand zouden hebben van geld. Maar een van ons, een van mijn collega's, die begon BitConnect te shellen. Die begon over BitConnect te praten. Dat moet je doen, kun je niet stoppen en zo. En heel veel van mijn collega's zijn daarin meegegaan. Die geloofden hem gewoon. Die zijn op zijn mening afgegaan en hebben op basis van zijn mening besloten om hierin te stappen. Dus om die BitConnect coin te kopen. Hun Bitcoin, daar namen ze afscheid van. In ruil daarvoor kochten ze BitConnect coins. Ze zijn allemaal nat gegaan, zonder enige uitzondering. Want wat gebeurt er met elk piramidespel? Vroeger of later implodeert dat. Klaar. Een paar mensen verdienen heel veel. Bijna iedereen verliest heel veel. Dat gebeurde hier ook. Nou, die bewuste collega, dat kan ik nog herinneren uit die voicemail, die heeft zich een tijd lang niet zo heel prettig gevoeld op het werk. Voordat ze hem weer een beetje begonnen, ja, aardig begonnen te vinden. Dat heeft lang geduurd. En het enige wat hier gebeurde is dat mensen besloten iets te doen op basis van de mening van iemand anders, het advies van iemand anders. Net als mensen nu besluiten om Doge te kopen of te verkopen op basis van het advies van Elon Musk. Eigenlijk zie je met Bitcoin precies hetzelfde. Elon Musk zegt Bitcoin in zijn profiel, zet er een hashtag voor en hop, dan gaat de prijs van Bitcoin. Nou hebben we hier mazzel. Want Bitcoin heeft een use case. Bitcoin heeft een fundamentele waarde. Bitcoin wordt gezien als iets serieus door grote institutionele beleggers en door een aantal van ons cryptocoins ook al heel erg lang. Het wordt een ander verhaal. Het is mooi dat het gebeurde. Maar je ziet overigens op het moment dat Elon Musk stopt met het boosten van Bitcoin, de prijs op zijn minst corrigeert. En het duurt er even voordat hij door normale markteffecten weer zal gaan stijgen, significant zal gaan stijgen. Maar Doge is een voorbeeld van iets dat op basis van een mening of een advies van iemand wordt aangeschaft zonder dat er verder wordt nagedacht. En je ziet wat dat dus kan doen. Dus de wijze les, denk ik, die we hier allemaal weer uit kunnen leren, misschien wel voor de zoveelste keer, maar het blijft blijkbaar belangrijk om het erover te hebben, is dat als je van iemand hoort dat je iets moet doen, als het gaat om het aanschaffen of verkopen van iets op een markt, doe dan eerst altijd je eigen onderzoek. En als je niet weet hoe dat moet, vraag aan anderen dan, wat zijn nou dingen waar ik op moet letten om mijn eigen onderzoek te doen? En het verklaart meteen ook waarom wij zo'n ontzettend strenge regel hebben die niet veel mensen begrijpen in onze community. Wij zeggen namelijk, bij ons praat je niet gewoon maar over altcoins. Geen ongefundeerde berichten over altcoins posten. Oh, heb je gezien wat er met dat of dat gebeurt? Weet je wat het is? Als jij een bericht post in onze Facebookgroep of op onze Telegram kanaal en je zegt van, heb je gezien wat er met de Flipcoin gebeurt? Weet je dat er dan mensen zijn die dat gaan kopen? Omdat ze jou, bijvoorbeeld, stel de prijs stijgt. Moet je eens kijken, Flipcoin met 20% gestegen. Dan gaan mensen dat kopen. Is dat goed om te doen? Is dat een goede beslissing? Misschien als er een logische reden is voor die prijsstijging. Het is trouwens nooit goed om te kopen als de prijs stijgt. Maar in de meeste gevallen willen mensen gewoon FOMO, de fear of missing out, meeliften op een mogelijke enorme kans om heel snel heel veel geld te verdienen. Wil jij daar verantwoordelijk voor zijn? Ik denk het niet. En andersom ook. Stel je voor, je ziet de Bitcoin dalen. Dat over die berichten laten we meestal wel staan, een beetje afhankelijk van de context. Wow, Bitcoin met 30% gedaald. En iemand had dat nog niet door. En iemand leest dat op Facebook of in onze Telegram groep, heeft toevallig Bitcoin. Maar laat zich leiden door jouw bericht en door de FUD die dat uitstraalt. De FUD met een D. Fear, uncertainty and doubt. De onzekerheid en twijfel. En gaat misschien verkopen. In een drop, dus terwijl de prijs heel erg daalt. Wij weten allemaal dat je als de prijs daalt juist wilt kopen op voorwaarde dat er een fundamentele waarde is. En als de prijs stijgt, je juist wil verkopen. Niet bij Doge. Als de Doge-prijs daalt, als het goed is, kijk je ernaar, schud je je hoofd en dat is het, want je hebt ze zelf niet. En als de Doge-prijs stijgt, kijk je ernaar, schud je je hoofd en denk je, nou, want je hebt ze zelf niet. Je laat het gewoon gebeuren. Ja, maar dan mis ik een kans. Ja, je mist de kans om heel veel te verdienen. Je mist ook de kans om heel veel te verliezen aan jou of je dat wilt. Onthoud goed, is er een use case? En heb je zelf je eigen mening gevormd of ga je nu eigenlijk alleen maar af op de mening van anderen? Dat is eigenlijk het wat ik je wilde meegeven. Dat Elon Musk effect kan alleen maar ontstaan omdat mensen zijn mening volgen en blind in of uit iets stappen. Ik zou je aanraden, doe dat niet. Dat is mijn mening. Oké, tot zover. Met wat langere aflevering dan ik had gepland overigens. Ik dacht echt van, ik ben wel klaar binnen een half uurtje. Toch weer niet natuurlijk. Ik kan dit niet goed plannen. Ik weet niet wat het is. Even samenvattend ter afsluiting uit mijn hoofd. Morgenavond workshop. Als je de workshop volgt, dan weet je dat. Je kunt je niet inschrijven over zo'n workshop. Die is vol, maar morgenavond hebben we weer een sessie. Om 7 uur beginnen we. Dan aanstaande woensdagochtend om 11 uur Crypto Coiners Café. Je bent van harte welkom om erbij te zijn. Misschien kunnen we weer live gaan traden. En ik beantwoord dan ook vragen over alles wat met crypto en Bitcoin te maken heeft. We beginnen om 11 uur en je kunt daar komen via www.cryptocoiners.nl/café. Dan donderdagavond terugkomstsessie van, daar kun je ook niet voor inschrijven op dit ogenblik, die zit ook vol. De extra bonus, niet beloofde, maar toch gegeven terugkomstsessie van de Zeker Traden met Bitcoin Clinic. Donderdagavond om 7 uur. En als het allemaal nog niet genoeg is, aanstaande zaterdag de eerste sessie van een nieuwe clinic. Daar kun je overigens nog wel voor inschrijven. Ik zal de link wel even in de show notes posten. Next Level Trading, dat doen we zaterdag. We beginnen om uit mijn hoofd 11 uur, 10:30 of 11 uur. Maar kijk even op je persoonlijke clinicpagina, dan zie je hoe laat dat is. En natuurlijk zijn we er morgen ook gewoon weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Coiners Podcast. Tot dan, happy trading en ik spreek je morgen. Dag.